In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Ik weet dat heel veel mensen uitkijken naar dit programma. En nu is het zover, zondagmorgen en al zoveel jaar. Aflevering 920, denk ik. Weer een verrassend programma vandaag. Bobby spreekt over Daniël en vooral over het feit dat je wie je ook bent en wat je ook bent, dat je van waarde bent. En dat geldt ook voor de vraag die ik stel aan de schrijfster die vanmorgen te gast is bij Hour of Power, Franca Treur. Ze groeide op in het zeer orthodoxe Meliskerken en schreef de bestseller Een Dorstel voor Confetti, waar ook een film van is gemaakt. En ik praat met haar over, wat zijn dat nou, die kerkverlaters, en waarom doe je dat en wat vind je dan? En dan misschien een beetje verrassend, want jullie zien me nu hier op de bank zitten, maar zometeen in de kerk. En dan lees ik op verzoek van Bobby overigens de Bijbeltekst in plaats van Hanna. Nou, dat was heel vreugdevol om dat te mogen doen toen ik een paar maanden geleden in de kerk was. En Dorothy Benham is een fantastische zangeres. En dat niet alleen, ze werd ooit ook Miss America. En dat kun je zien waarom. Vrienden van Hour of Power, ik wens jullie een hele fijne dienst toe.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And welcome. We are so thrilled to have you here. We are thrilled to have you tuned in with us. You know, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we pray that you walk in that freedom today and tomorrow and forevermore. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
We're so glad you're here today. If you're here for the first time, welcome to Shepherd's Grove. This is a community that believes in the dignity of every single human being. If you're here today, we believe that you belong before you behave. You belong before you believe. No matter who you are, God is so glad you're in his house Yes. because you're his kid and he loves you. Amen?
Amen.
Let's pray. Father, thank you so much for calling us to this place. We love your house, Lord, and we love that you've invited us here, and we thank you. Lord, you continue to work in our lives to rescue us. Your mercy is grand. Your love is wide. Thank you, God, that you love us. You forgive us. You need us. You use us. We accept your call. We receive your forgiveness and your healing. In Jesus' name, amen.
Thank you.
You may be seated. Today we have our friend, some of you may know him, this is Jan van de Bos, who is a dear, dear friend of mine. Jan and I have been friends for 17 years when we met in Israel in 1999, if you were on that Israel trip. And he's the chairman of the board for our Dutch ministry, and he's going to be reading the scripture today. So thank you, Jan. We love you and appreciate you.
With pleasure and with nervousness. In preparation of Bobby's message, I will read Romans 8, verses 1 through 6. And since this will be on the International Hour of Power and televised all over Europe, I would like to read the first verse in French, in German, and in Dutch. And then I will read the entire scripture. In German, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind. In French, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus Christ. In Dutch, het is duidelijk dat de mensen die in Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. There is, therefore, no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that was weak through the flesh, but God did, sending his own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin. He condemned the sin in flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. I hope the Lord will bless the words to your heart. And Bobby, do you allow me to say a few words? You are a precious congregation, and you do not understand while sitting here how much you mean to us in Europe. We know your faces from television, and sometimes I get questions from people in the Netherlands, we haven't seen so-and-so for a while. Is something wrong? My dear niece, she's 16 years old and a teenager, watches the Hour of Power for two reasons. One, she loves the Lord and likes the Hour of Power. Secondly, she always hopes that Ed Arnold, where are you, Ed, is in the congregation because he has such, Uncle John, such a handsome grandson. Stand up. And it's true. You're invited to come to the Netherlands. And then, you know, the choir. We love the choir under the leadership of Maestro Don Nguyen. Their songs minister to our hearts. It's the best choir in the world. I'm not biased at all. And then the orchestra. Wonderful. And now, I'm almost there. And thank you for allowing Bobby to come to the Netherlands. And again, if I see the excitement in the Netherlands every Sunday morning when we televise 2 hours the Hour of Power, it makes a difference in our nation. And thank you, Hour of Power congregation, for what you do and what you mean to us.
Jesus, my Savior, my song in the night, come to us.
Well, today we're just thrilled to have Jay Lauder with us. Jay's a powerful evangelist and has spoken to millions of people around the country through his Harvest Ministries. Jay has a unique heart for youth of our nation, has been used by the Spirit to lead many of our young men and women to Christ. Please welcome with me Jay Lauder. Hi, Jay. Nice to meet you.
Nice to be here.
Well, we're so honored to have you here. Tell us, for those who are not familiar with your ministry, just a little bit about what you do.
We gather in civic arenas and basketball auditoriums and football stadiums, and we're really focused on one thing, and that's trying to introduce people who don't know Christ what it means to have a relationship with Him.
And some of these events are huge, right? I mean, you have like a lot of people coming.
Oh, yeah. Oftentimes, we'll work with as many as 70 or 80 churches of different denominations that'll all come together for one common goal, again, of trying to reach the unreached in their communities.
You had a point where you almost took your own life.
I did. I was in immense depression. Circumstantial. I was 21 years of age, and you have to put yourself in a mindset of a 21-year-old, but I lost my job, my car, my girlfriend, and was put on academic probation. And when you think in the mindset of a 21-year-old, that's a big thing.
Yeah.
And plus, I had an addiction to alcohol that I couldn't break. And so all those factors together, again, the enemy kind of crept in and said, really, there's no reason to continue living. The biggest escape, or the quickest the enemy would tell me, would be to end my life. They tell us that every 78 seconds a person makes a suicide attempt, and I just didn't find any hope. I didn't know what else to do. And so I made the decision to end my life.
And did you actually make an attempt?
I actually pulled out a .22 caliber pistol and was sitting on my sofa at about 12:30 in the afternoon. My roommate, who was unable to come home for lunch because of the distance from our home to, our $80 a month rent house, if you call that a home.
Sure.
But anyway, his father sent him from home from work early with pay. And I was sitting on the sofa about to end my life.
Wow.
So, you know, at first it was a wonder, is this a coincidence or is this providential? But a few weeks later, when I was attending an evangelistic outreach, a lot like what we do, I found out that it was providential. It was God's way of rescuing me and enabling me to use my pain as a platform to reach other people.
I find that sometimes, I mean, depression is so common. I find that sometimes people have a sense of shame about depression. Do you see that? Like, I feel depression or I have these moments in my life, and like, even for Christians, if you're like, well, I'm a Christian, I shouldn't have this experience, but that's normal. I mean, a lot of people have this, and they shouldn't give up, right? I mean,
yeah, I'm glad you mentioned that, because there is a certain stigma that's placed on people, especially in the church, because they say, well, gosh, if you love Jesus and if you know the Lord, then your life should be rosy and no problems, and certainly you shouldn't deal with depression. And I know when I first met Christ, if something like that was brought up, people would just tell you, well, just praise God and get over it. But the truth of it is there are a lot of people who struggle with it, and just because you're a believer doesn't make you immune to life's problems. My wife after our third kid, she had a serotonin imbalance, and so my wife's never struggled with it until then, but she takes medication, and God works through it, and it's been a testimony.
Yeah, praise God for that.
There's a verse in 2 Corinthians 1:4 that says, blessed be God, the Father, our Lord Jesus Christ, the Father of mercy, God of all comfort, who comforts us in our tribulation so we can comfort others with the same that we've received from the Lord.
Yeah. Well, Jay, thank you so much. There's millions of people watching all over the world who are hearing your story, and they're saying, well, what about me? How do I find peace in my life? What do you tell those people?
Well, we tell people all over the world that it's such a simple answer. It's turning to Christ by faith. It's a willingness to recognize that you're a sinner. It's called repentance, and say, God, by your help, I'm willing to turn from my sin and turn to you in faith. I'm willing to surrender my life to you and receive you as my Lord and Savior. That's always the beginning step.
That's awesome. God bless you, and we're going to be following you in your ministry.
On Eagle's Wings, dat zong Dorothy Benham. En toen ik aan haar vroeg, hoe jong ben je? Toen zei ze, schat is. En ik dacht zomaar een jaar of 45. Nee, zei ze, ik ben 60. En ze ziet er verschrikkelijk goed uit, moet ik zeggen. En dat kan als je goed voor jezelf zorgt. En ze kan ook verschrikkelijk mooi zingen. Maar ja, ze is niet voor niets Miss America geweest. En mijn gast op de bank vanmorgen, die zou ook zomaar voor Miss Nederland kunnen gaan. Maar gelukkig niet, want ze heeft een prachtig boek geschreven. Daar ga ik zo meteen over praten. Eerst even wat over haar achtergrond. Ze werd geboren in het Zeeuwse Meliskerk, een orthodox gereformeerde plaats. Je kent het wel, zondags twee keer naar de kerk, de psalm zingen enzovoort. Totdat ze tot de ontdekking kwam dat de wereld wat groter was dan het Zeeuwse Meliskerk. En toen schreef ze dit boek, een dorsvloer vol confetti. En dat maakte indruk op gelovig en niet-gelovig Nederland. Want het is een integere omschrijving van een leven dat, en dat ben je, Franca, lang hebt geleid. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, mijn kat is gek op je.
Ja, ik heb een nieuw vriendje erbij. Ik neem haar mee, denk ik.
Ja?
Ja.
Oké.
Nou. Je zegt oké?
Okay? Ja. Te leen, hè? Het is een huurkat. Franca, we gaan even terug naar jouw dorsvloer en waar je bent opgegroeid op de boerderij. Mm-hmm. Hoe was dat? Ja, want je ziet er niet uit als een boerendochter.
Nou ja, ik ben wel heel sterk. Ja? Dus dat schijnt bij boerendochters te horen. Die kunnen hooibalen optillen en zo.
En dat deed je ook?
Ja, in de zomer met het hooi meehelpen, dat deden we. Deed ik ook, ja. Ja.
Maar beschrijf jouw week eens. Hoe was dat? Je ging naar een reformatorische school, op zondag naar de kerk.
Ja. Ja, dan had je nog ook de catechisatie door de week natuurlijk nog. En op zaterdag nog iets naar vroeger een meisjesclub en daarna de min 16 vereniging. Dus als je het over kerkelijke activiteiten hebt, zou ik maar zeggen, die waren er dan eigenlijk wel volop. Ja. En verder, op een boerderij is altijd werk. Dus er is altijd heel veel te doen. En omdat ik het enige meisje was, was ik meer bezig met schoonmaken en zo. Want al die jongens die maken natuurlijk alles vies. Ja. Die brengen allemaal hooi mee in huis en zo. En dan mopper je dan op. Ja.
Je groeit op in een orthodox gereformeerd milieu. Hè. Hoe was dat leven op zondag? Sprak het je aan? Naar de kerk gaan? De dominee die vanaf de kansel sprak?
Nou, je krijgt het gevoel dat het niet voor jou is. Of niet op jou, naar jou gericht is. Omdat het niet gewone mensentaal is. Het zijn een soort oude formules. Ja. En het doet wel iets met je als je voortdurend op je zonde wordt aangesproken. Ja, en als er dan eigenlijk ook bij wordt verteld dat je niet eens in staat bent tot iets goeds. Ja, dat is best heftig.
Ja.
Ja, maar uiteindelijk.
De mens is geneigd tot alle kwaad.
Ja. Ja. Wat je net zei over mijn boek, hè, dat het een soort portret is van een zo'n meisje dat zo opgroeit in zo'n gezin. Dat is het natuurlijk ook. Dat is één kant van het boek. Maar voor mij is het wel iets meer dan dat. Want een portret is eigenlijk een vrij... dat is eigenlijk zo de eerste laag als je het leest. Maar dat meisje is 12 en zij ontdekt eigenlijk dat zij in een groot verhaal leeft. Het verhaal van de Bijbel. En natuurlijk heel erg in die reformatorische gezindte is het zo dat het verhaal van de Bijbel tot waarheid verheven is. Een letterlijke waarheid. En dat er niet zoveel ruimte is dan voor andere verhalen, voor andere visies op de wereld. En zij komt erachter van, er zijn eigenlijk nog wel meer verhalen. En daar begint ze nieuwsgierig naar te worden. Maar die nieuwsgierigheid wordt wel afgestraft. En voor mij is het veel meer een boek over het ontdekken van, nou ja, inderdaad nieuwe werelden, nieuwe verhalen, de fantasie. Ja. En wat dat doet met zo'n milieu, die daar eigenlijk niet tegen bestand is.
Ja. Had je een ongelukkige jeugd?
Nou, dit zou ik niet zo zeggen.
Nee, krijg ik ook niet de indruk uit je boek.
Nee. Nee, ik denk eigenlijk, maar dat geldt denk ik voor iedereen, dat je, je zou het zelf altijd anders doen. Je zou jezelf, je kinderen denk ik, anders op willen voeden dan je zelf opgevoed bent. En tegelijk ontsnap je kennelijk ook weer nooit helemaal aan patronen die er natuurlijk zijn ingesleten. Nee, maar ik geen ongelukkige jeugd. Maar het betekent niet dat ik me altijd zo gelukkig heb gevoeld. Maar dat is...
Ben je het nu wel?
Nou, ook dat is niet altijd gezegd. Geluk is natuurlijk niet iets wat je continu kan voelen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar het is een... Ja, wel?
Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nou ja, wij komen zelf uit hetzelfde nest, hè?
Ja.
Maar ik heb wel echt... En natuurlijk loop ik niet de hele dag van, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Maar dat is toch wel wat me gelukkig maakt.
Ja, nee, ik heb ook heel veel dingen die mij gelukkig maken. Ja. Ik ben echt heel erg blij dat ik het schrijven heb gevonden. Want dat is een manier voor mij om alle dingen die waar ik mee bezig was al, om het aan de orde te stellen. Kijk, als het doel in je leven wegvalt, wat bij mij is gebeurd. Dus het doel was in de hemel komen uiteindelijk. Ik geloof niet zo in een letterlijke hemel. Ook niet in een hel. Maar daarmee valt dus ook het doel weg. En de zin van het leven is wel iets wat geeft een soort zwaarte die wel op je drukken kan.
Ja.
En alleen al door dat aan de orde te stellen in mijn werk, dat is een manier om ermee om te gaan.
Ja. Ja. Dit boek werd een bestseller in de reformatorische gezindte en daarbuiten. Dat sprak iedereen aan. Dat vond ik heel verbazingwekkend. Ik heb het zelf gelezen en in één nacht uitgelezen, omdat ik er heel veel in herkende. En het ook wel erg mooi vond. Wat is voor jou het hoogtepunt uit jouw boek? Wat is het mooiste gedeelte?
Ja, dat,
van Katelijne.
Dat zij erachter komt dat ze in een groot verhaal leeft. Dat er nog meer verhalen zijn. Die wereld waarin ze zit kan daar niet zo goed mee omgaan. En dan gaan er heel veel dingen mis. Waaronder zelfs haar opa sterft. Dat is eigenlijk een indirect gevolg van haar fantasie. Want zij vertelt een soort verzonnen verhaal aan haar broertjes. Die gaan dan vervolgens uit nieuwsgierigheid kijken in de gierput. En die opa probeert even die jongetjes dan te redden en overlijdt zelf. En er zit natuurlijk heel veel schuld in zo'n gebeurtenis. En dat voelt Katelijne ook zo. En oma is ontzettend verdrietig dat opa er niet meer is. En ze denkt ook dat opa niet bekeerd is. Wat zoveel betekent dat hij niet in de hemel is. Ze denkt dat hij in de hel is. En in die gezindte is het zo dat als je niet helemaal zeker weet of iemand wel echt een oprecht waarzaligmakend geloof had. Want heel veel mensen hebben wel een gewoon geloof, heet het dan. Maar het waarzaligmakende geloof, dat is nog een stapje verder. En daarvan wordt gedacht dat die opa dat niet heeft. En dan gaat Katelijne een verhaal verzinnen over een ervaring die zij had toen ze een keer bij opa was. Waardoor de oma misschien hoop krijgt dat het met opa toch nog goed is afgelopen. Zij gebruikt eigenlijk haar fantasie om oma te troosten. En ik moet even kijken waar het dan precies staat. Het was in de zomer, zegt ze. Op de terugweg reden we door hoge landen. Je weet wel, op die weg rijden de auto's best hard en dat kan meestal ook wel, omdat je daar goed zicht hebt. Maar bij die kruising zijn er toch van die bosjes. Weet je welke ik bedoel? Ja, zegt de oma, er zijn van die bosjes. Nou, wij reden daar, zegt Katelijne. Ze wou dat ze meer tijd had, al was het maar een paar minuten, zodat ze niet zomaar hoefde te vertellen wat er als eerste in haar opkwam. Even kijken, want het is eigenlijk best wel een lang stuk. Het komt er eigenlijk op neer dat ze dan psalmgezang hoorden en dat ze dan even zachter gingen rijden en dat er dan ineens een auto vanaf de over de kruising kwam die ze net kon hebben gemist omdat ze dus zachter hadden gereden. En dat ze zachter reden was omdat ze een psalmversje hoorden. Ja, zo, en dan gaat het nog een stukje door, maar dat komt op
neer. Ik had vroeger op school psalmversje 10, jij ook?
Ja, ik denk iedereen. Toch? Ja. Dat kon bijna niet missen. Ja, ja dat werd die ja. Tien, die moest je hebben.
Ja, die moest je hebben, ja. Als ik nou bijvoorbeeld zeg, het heigend derde jacht ontkomen, bijvoorbeeld.
Het geeft niet sterker naar het genot, ja.
Dat kan je allemaal nog zo...
Ja, ik moet zeggen dat het wel een beetje wegzakt. Die dingen, die liederen, die blijven natuurlijk actueel doordat je ze zo vaak zingt in de kerk. En daarom kun je ze allemaal uit je hoofd. Ik kan meestal een stuk en dan op een gegeven moment denk... Oh, die laatste regel, hoe zat dat ook weer?
Ja. Je hebt dit boek niet geschreven je schrijft de columns in NRC en je geeft veel lezingen. Je hebt ook andere boeken geschreven, X en Y en de woongroep. Niet uit frustratie. Je geeft, dat vind ik een van de knappe dingen. Je geeft niet af op datgene waar je in groot bent geworden.
Ik denk ook wel dat het aan de orde stellen al best pijnlijk genoeg is geweest. Ook voor mezelf, maar ook voor die wereld. Ja, want het is toch een spiegel. Een spiegel is altijd confronterend. Ook omdat er ineens mensen meekijken die niet van binnenuit die wereld kennen. Het is toch een... dat is niet iets neutraals, zou ik maar zeggen. Nee. Zeg ik er niet heel lelijke dingen over. De confrontatie, die is wel daar. Ja. Ja.
Maar je hebt een goede relatie met je ouders, met je familie.
Ja. Ja.
Je bent niet uitgestoten, zoals dat heet.
Nee, maar dat heb ik natuurlijk niet aan mezelf te danken. Hè. Dat is mijn familie die daar de credits voor krijgt.
Ja. Ja. Dat is toch mooi?
Ja.
Want er zit ook een stukje vergeving in. Want het is best soms hard als je
schrijvende familie hebt. Ja, zeker. Dat is niet iets om... heel luchtig over te doen. Dat is best moeilijk.
Ja. Ja. En wel schrijven. Wat moest dit boek bij de lezers teweeg brengen? Nee. Wat was jouw droom?
Nou, nee, dat heb ik opengelaten. Want het hoefde niet per se emoties te zijn. Maar ik heb de lezer ruimte geboden voor eigen mee-interpretatie. Zodat het ook iets oproept wat bij die lezer zit en wat ik niet kan voorspellen. Ja, dus het heeft heel veel herkenning opgeroepen, maar dat heeft ermee te maken dat iedereen zijn eigen jeugd heeft. En kennelijk wordt er een appel gedaan op al die eigen herinneringen als je dit boek leest.
Ben je erin geslaagd met het boek?
Ik denk het wel. Ik denk dat het een van de redenen is waarom het zo'n succes is. Dat kan je niet helemaal precies verklaren, want heel veel mensen hebben ook weer andere redenen aangedragen waarom het een succes is. Daar wil ik vanaf zijn. Maar ik denk wel dat die ruimte daar wel een bepalende factor in is geweest. Ja.
Ik denk even aan het verhaal uit Lucas 15 van je groot verhaal van de verloren zoon. Ja. Zien mensen jou als de verloren dochter die zegt van nou, ik ga er vandoor en die misschien ooit nog eens terugkomt?
Ik denk dat wel veel mensen dat zo zien. Alleen al het aantal mails en brieven en berichten die ik krijg van alleen dominees is... Blijkt daar... Ja, dat denk ik wel. Mensen geven dat niet op. Het idee dat ik definitief weg zou gaan of zo, dat is kennelijk... Misschien druk ik mezelf nooit heel... definitief uit, hoor. Ik laat natuurlijk zelf ook altijd een beetje ruimte tussen mijn woorden, omdat ik zelf ook niet altijd weet hoe de toekomst gaat lopen. Dan moet je moet het ook een beetje open laten. Ja. Maar ik denk wel dat het op een of andere manier moeilijk te geloven is voor mensen. Van dat het is echt weg.
Het is een heidenswerk om iemand te bekeren, dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik geef je wel een paar boekjes van...
Kleine poging.
Hè?
Komt een kleine poging, begrijp ik.
Komt een kleine poging, ja, je hebt hem door. Dit zijn 3 boekjes van Bobby Schuller.
Dank je.
Als je tijd zou hebben, over een paar weken hebben we een bijzonder gast uit Amerika. De jongen zonder armen en benen. Mocht je willen komen, dan ben je welkom. En tenslotte een opschrijfboekje, je bent geliefd.
Dankjewel.
Franca Treur is dat van het boek en de film Een Dorstvloer Vol Confetti. King Jesus rides in the middle of the air. Oh, he calls the saints from everywhere.
Would you hold your hands out like this as a sign of receiving? I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. It's true. You're not what you do. You're what Christ did for you. And that makes all the difference. Today, I want to talk about this message from Paul in Romans that can break every chain in your life. And I also want to talk about a researcher who spent 6 years doing scientific research to find out how people connect deeply and how all of this is tied together with 2 things, shame or feeling worthy. And those 2 things are diametrically opposed. Today, if you hear anything I say, I want you to know this. You are worthy of love and belonging. Shame is not helping you. You are worthy of love and belonging. If the cross doesn't teach us that, what else does it? That God sent his only perfect Son to die for you and I, that we could be reconciled to heaven, that we could be a part of God's family. If the precious blood of Jesus Christ is not proof enough, I don't know what is, that you really are worth love and belonging. It's what the Lord wants for you. Do you ever feel shame? No. You know, shame is a universal human emotion. It's something all of us feel. All of us have this lingering feeling that I don't belong. There's this lingering sense like, I'm not good enough, I'm not smart enough, I'm not attractive enough, I'm not holy enough to fit into the circles I want to be a part of. Many of us feel this undergirding insecurity that I really am not worthy of being loved, and so I need to pretend and show something that really doesn't exist so that people don't see this part of me that would cause them to send me away. So I need to pretend. There's a big difference between guilt and shame, and the big difference is this. Guilt says, what I did was unworthy, but shame says, I am unworthy. And there's a big difference. You see, guilt isn't always bad, right? Guilt can drive us to repentance, to say I'm sorry, to reconcile with people. But shame causes us to withdraw and to hide. Shame reinforces the idea in our hearts that I don't belong. It's the despair that because of who I am, I will never have a proper place with loving people. That I'll never be enough. That I have to keep trying harder. And that the day I give up, I'm totally going to be severed from everyone. Shame says, if people only knew this about me, they wouldn't really love me. And it's amazing the things we feel shame about. We feel shame about things that people even did to us. It's not even your fault and you feel shame. And we feel crippled. We feel unworthy. We feel as though if people really saw us deeply, that they would reject us. And I want to tell you something. No one sees you deeper than God. He does not reject you. God says to you, and I say to you, you are worthy of love and belonging. No matter what happened to you, you're not what you do and you're not what was done to you. You do not need to be ashamed. The cross is enough. You're loved. You're welcomed. And you belong. You are worthy of love and belonging. And if you hear anything I say, hear that. I think one of my favorite chapters of the whole Bible is Romans chapter 8. It's read a lot, and you can pick any section from it, and it's wonderful. But the beginning, which was so eloquently read by Jan, who's not sitting here now, I don't know what, he was there a second ago, now he's not. He's in the choir! What on earth? Stand up, Jan. Right there, wave if you can't see him. That is hilarious. I thought you were here the whole time. Is he any good, Don? He's pretty good. All right. As Jan so eloquently read this morning, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Paul writes, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus will set you free from the law of sin and death. Look, many of us feel condemned all the time. The irony of many Christian denominations is in trying to preach the gospel and trying to teach the deadliness of sin, and sin is deadly, they impose into the deep DNA, spiritual DNA of people, an ongoing, soul-gripping feeling of shame, like I'm never good enough. Like I will always be messed up. Like I will always have this thing in my life that I can never show. Because until I'm perfect, until I get all the rules right, I'll never fit. And this was something that Paul, the author of this letter, this was something that his people dealt with, and it was something Jesus dealt with a lot. And that is soul-killing legalism. Listen, many of you grew up in a religious environment. Maybe some of you were so hurt by religion, now you're just sort of dipping your toe back in the water. I just want to tell you that the enemy number one of Jesus Christ was religious people. And I hate to admit that, being a pastor, but the person he criticized the most, the person he talked about hell the most with, was religious leaders. That Jesus was so frustrated with particularly the Pharisees and religious leaders that put these burdens on people, created fake boundaries that if you do X, Y, and Z perfectly, you're in. And if you don't, you're out. Many of us carry this from childhood. You're maybe in your old age, and you've learned all this stuff, and you still carry these deep-seated burdens that are not from God, they are from the enemy. That say, until I'm perfect, till I get it all together, I will never truly be good, and I will never belong. You deserve love and belonging. And you are loved, and you do belong. And so this is a theme for Paul. It's throughout the whole book of Romans. He's talking about what religiosity and legalism did to him and what it's doing to the church. And he actually says, when I started studying the law, it made me worse. When I got into legalism and all these rules, I started thinking about, I didn't think about coveting, and then all of a sudden I saw thou shalt not covet, and I started coveting all the more. And although, you know, we all have the same goal, to make good people, right? Christians believe that goodness comes from the spirit of life in Christ Jesus, not from legalism. And that's what Paul says here. It is the spirit of life, the fresh wind that is blown into you, the deep, abiding friendship and love with Jesus Christ and the pleasure therein that makes us good people. In other words, we do good not because someone told us to. We do good because we want it. And that's what God is forming in you right now. Right now, he's melting away the shame. The irony of shame, shame actually causes us to sin more. It's been proved in a lab that shame is a trigger for people to fall back into old patterns of withdrawal, especially addiction. That the more we feel shame, the more we're tempted to sin. And that was why the cross is so important, that the freedom of shame, the sort of reckless abandon, it doesn't matter what I did, I have 100% clean slate, and I am loved and adored by God. I belong here, even when I keep messing up. God says, don't worry about it. Get back up on your feet. Keep going. I believe in you. My daughter, my son, I believe in you. God says he loves you and he belongs. And so in this passage, Paul talks about the Spirit. And the Spirit is such an important word in Judaism. The Hebrew word for Spirit is ruach. This is the word that was used in Genesis chapter 2, 7, when God forms out of the dirt or the clay or the earth a man, Adam, and he breathes ruach into him. He breathes life into him. And I believe this is what Paul is referring to. It's this breath of life, this wind that comes from God, that when we receive not the law, but when we receive the Holy Spirit breathed into us a desire for good, a desire for belonging, a desire of worth and value, Christ in me blossoms into full life, and we can't help but overflow with God's love and joy and compassion and gentleness. And we become filled with the breath of God that gives us life, renews our bodies and our minds and our souls. And he tells us, the church, to be rooted not in the flesh, but in the Spirit, to live every day in the Spirit and to find new life. And so God, I want to just proclaim this over you. God is breathing new life into you. Maybe you're out of breath. Maybe you're suffocating. Maybe you're dying on a hill. I want to tell you, God is breathing fresh wind, fresh life into you. All your shame, all your guilt, confess your sins and let it go. Look, what God has given us, salvation, life, regeneration, it is a free gift. It is what he is doing in us. It is not earned and it is not lost. Did you catch that? Look, this gift that God has given you is not lost. If you could lose it, you would have already lost it already. So would I. We're so crippled by fear that unless I do everything right, I'm going to be cast out. And that is not at all what happens. God is not, he is not sitting by just looking forward to kicking you out of the kingdom of heaven. God is more like a coach that when you fall and when you mess up, he says, get back up. Let's go. Keep going. God is encouraging you when you sin. Not to sin more, but to sin less and to keep on and carry on to be refined in the image of Jesus Christ. God believes in you. And he believes in your future. There is no saint without a past, and there is no sinner without a future. That is the truth. The thing about shame, no matter how it takes its form, is shame piles. You know, many of us, we have like a deep, deep shame rooted at all of the shame that we feel. Something maybe when we were a kid, maybe we didn't bond with our parents, or maybe something happened to us. Maybe you were abused. Maybe you're taken advantage of, or whatever it was, when you're a child. Or maybe some point in your life as a teenager, as an adult, something brutal happened to you and you just carry the shame. And what it does is it downgrades the way you view your personal value. And then every time you mess up or you make a mistake, it piles on. It's all connected. Sometimes when we mess up, we don't say, I messed up. We say, I am the worst. Instead of saying, I made a mistake, we say, I am a mistake. And that is a lie. You are chosen. You are blessed. You are loved. You are called. Follow Christ into your future. It is a good future if you trust in him. You don't need to hide your soul from God or people who love you. You don't need to hide your mistakes. You don't need to hide the things that you don't like about yourself. Stop saying and beating yourself up, saying, I'm a terrible person, or I'm bad, or I'm a mistake, or I'm worthless. Those are lies from the enemy. He is called the accuser of the brethren. The Holy Spirit is called the comforter. And he says to you, you are loved. Be comforted. Have faith. There's a great researcher, and you may have seen her on a TED Talk, and she is a Christian. Her name is Brené Brown. And I've really loved reading and watching these videos. This lady, Brené Brown, was a sociologist for a lot of her life. She's out of Austin, Texas. And she decided to spend 1 year of her life as a social worker. She saw that people, she would see kids especially, that some would be able to bond with others and get out of the mess, and others just never would, and they'd always fall back into issues, I don't know, things like gangs and drugs and things like that. And she wanted to see what was the big difference between those who could really bond and connect deeply with people and those who couldn't. And she did it as a scientist. She wanted to do it as research. And the one thing she found was this, that between the people who could connect deeply with others and those who could not, there was one difference. You know what it was? That they actually felt worthy of love and belonging. That was the one thing. That those who could actually say to themselves, I am worthy of love and belonging, were actually the ones that were able to love and connect deeply with others. And you know why? Because they were able to be vulnerable about their imperfections. They were able to be vulnerable about the ways in which they messed up. And that allowed them to connect deeply with others. Brené Brown's research showed that the number one thing that is severing your ability to connect with others, and I would argue to connect with God, is this deep sense of shame. Not guilt, shame. I'm not good enough. I'll never overcome this. Or for whatever reason, and whenever people feel shame, according to her research, there are three things that usually come up that show people feel a deep sense of shame. The first is this, absolute certainty about everything. When people are like absolutely certain about everything, it shows that they are not being vulnerable to others and that they have a deep sense of shame and that they're hiding stuff. And her research shows that the undergirding emotion of all of this stuff is shame. That people lash out with absolute certainty because it's the only way they're able to cope with a deep sense of shame. The second symptom of societal shame is perfectionism. Everything has to be right. What's the state of parenting in America today? This idea of perfectionism, that my kids have to be perfect, and I have to be perfect, and my house has to be perfect, and my job has to be perfect, and my relationships have to be perfect. Everything has to go perfectly, and everything has to go in the order that I want it to go, is also a sign of deep abiding shame. That I do not have worth or value, or I am not worthy of love and belonging. And the third and most common is the numbing of emotions. So certainty, perfectionism, and finally, numbing of emotions. Do you think people numb their emotions? I think in psychology they call this withdrawal. The idea that there's this thing that I'll always run to when I feel depression, sadness, anger, frustration, that instead of being vulnerable and opening to others, I'm going to withdraw and deal with this myself, and I'm going to just sort of stamp it out and pull myself up on my bootstraps. And when that doesn't work over and over, that means I'm going to drink, I'm going to eat, I'm going to reconnect with that person I shouldn't be with. I'm going to go back to that thing I always said I would walk away from. And so shame pulls us back into all of our numbing. But you want to know something? You can't selectively numb any particular emotion. And this is according to Brené Brown again. There's no emotion you can selectively numb. If you numb out sadness and anger from your life, you're going to numb out joy and gratitude and creativity and love. And the only way we can come alive is to be vulnerable about the fact that we feel alone, that we feel sad, that we feel angry. And if you feel shame, it's so hard to be vulnerable. And the irony is the only way to deal with your shame is to be vulnerable about it. When people see you be vulnerable about your pain and your heartache and your suffering and your hard day, others perceive it as courage. It pulls down walls. It lets others know, oh, they're not as perfect as I thought they were. I don't have to be perfect either. And you know what that does to their shame? It helps bring it down. So much of the shame that many of us feel is the fake perfect images we see in other people. They're feeling shame too. Because they say, if people only knew what I was really like, they wouldn't think that about me anymore. Guess what? We're all messed up. Because we're all humans. And we're all loved. And God is doing a work in you. And you are going to be better. And you are going to get a breakthrough. And you are going to defeat whatever it is that's bringing you down. God's got a plan for your life. Just don't give up. And you haven't. If you'd given up, you wouldn't be in church today and you would have changed the channel. But you're still here and you're still listening. The Spirit is doing something in your life. The key to releasing shame is vulnerability. When you're vulnerable with the Lord, it allows the Holy Spirit to just enter in and just begin a work in you. And He is. It feels like weakness. It's not. It's courage. It brings down walls with other people. It allows others to show their shame and their all the stuff that they wrestle with. And it allows you to bond deeply with them. And so whatever it is you feel shame about in your life, whatever it is that brings you down, whether it's the way you look or the way you feel or what you hoped you would have accomplished in your life or the way your relationships haven't gone the way you thought they'd go or whatever it is that makes you feel outside, I want you to know something. You're worthy of love and belonging, and that human existence really comes down to one thing, connecting with others and connecting with God deeply. But the only way you connect with people is when you're deeply visible, when you allow somebody to see you deeply. And so I just proclaim over you that I see you and God sees you and you are loved. That there is no part of your past that the blood of Christ is not sufficient enough to conquer. That you're prettier than you think. That you're better looking than you think, that you're more successful than you think, that you're more loved than you think, that people want you more than you think, and that your future is brighter than you think. And that's a promise. You are loved. You're worthy of love, and you're worthy of belonging, and you do belong, and you are loved. Amen.
Amen.
Now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you His peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Bobby Schuller sprak over het feit dat je waardevol bent, van waarde bent voor God. En ook al voel je soms, en dat heeft iedereen wel eens waardeloos, voor God ben je van waarde. En ik vond het mooi om daar ook met Franca over te spreken. Wij zijn heel druk deze maand en de volgende maand, want op 23 september hoopt Nieke Vukovic in de Basiliek in Veenendaal te spreken voor Hour of Power over Unstoppable Faith. Faith geloof dat niet te stoppen is. En dan is er op 5 oktober een Hour of Power reis naar Amerika, naar Shepherd Grove, naar de kerk van Bobby Shuler. Het wordt een feestelijke ontmoeting van kijkers die elkaar op een andere manier zullen leren kennen. Alle informatie over het tournee en over de reis staan op onze website www.hourofpower.nl. Ik hoop dat iedereen een hele goede zondag heeft en tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Shuler. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.